Ja, ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 349. Dit keer zijn we gewoon weer met z'n tweeën, geen Stijn Jansen vandaag daarbij. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat voor aflevering dit weer gaat worden, Hans. Want wij spraken elkaar net heel kort. En het laatste wat jij zei voordat we de podcast daadwerkelijk begonnen, dus de opname aanzetten, je wil genaaid worden. Ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen, maar ik weet niet.
Ja.
ik zal eventjes de situatie schetsen, want anders loopt het hier helemaal uit.
Ja, voilà. Ja.
Wij hadden het natuurlijk, we hadden het heel eventjes over alle commotie die is ontstaan rondom de inschrijving van Ironman 70.3 West-Friesland. En dat zal weinig mensen ontgaan zijn. De inschrijving ging vorige week open, was uiteindelijk binnen 5 uur vol, wat natuurlijk een prestatie van formaat is. Dat is hartstikke mooi en dat laat voor zoveel stukjes zien dat de sport echt leeft. Maar goed, er is toch wel heel veel boosheid onder atleten en vooral de atleten die zich hebben ingeschreven, namelijk over het feit dat de inschrijfprijs niet transparant was en vooral tijdens het inschrijfproces honderden euro's omhoog ging.
Ik wou net zeggen, die prijs was wel transparant bij het begin van het inschrijvingsproces. Ja. Maar vanaf dan werd het mikken en hopen dat je erdoor kwam. En dat scheelde bij een aantal atleten zelfs tot 200 euro, Tim.
Ja, zelfs ietsje meer nog, geloof ik. En kijk, even schetsen hoe dat werkt, het inschrijfsysteem van Ironman West-Friesland. En volgens mij bijna alle Ironman tegenwoordig. Je hebt verschillende tiers. En die tiers die gaan op basis van het aantal deelnemers dat zich inschrijven. Dus bijvoorbeeld de eerste 1000 atleten die betalen dit bedrag. De volgende zoveel 100 betalen dat bedrag. Dat is dan hoger. En zo gaat het stapsgewijs omhoog totdat ze aan die maximale inschrijfcapaciteit zitten.
Ja, een aantal volgers van ons die hadden ook zo gereageerd van ja, maar die tiers dat bestaat toch al jaren. Ja, inderdaad, dat bestaat al jaren, maar dan was dat van tot die datum betaal je de early bird prijs en dan heb je de super early bird en deze aanbieding en die aanbieding. Dat was vooral om mensen te lokken van dat ze gespreid voor het evenement zouden inschrijven. Maar diezelfde tiers toepassen in een marge van 5 uur, dat is een ander verhaal. Hè.
Ja, dat is het. En vooral ook dat je nu dus een situatie hebt gekregen waarbij atleten het inschrijfproces starten. Halverwege loopt dat inschrijfproces, dan zien ze dus een x-bedrag. Vervolgens loopt dat inschrijfproces vast, worden ze uit het systeem gegooid, beginnen ze opnieuw. En dan is het ineens 150 euro duurder. Ja, en dan denk ik even bij mezelf, daar gaat wel iets mis. En ik zag, kijk, er zijn heel veel reacties binnengekomen, ook onder onze artikels daarover. Maar ik zag ook bijvoorbeeld Robin van Arkel, die natuurlijk verbonden is aan die organisatie. Of in ieder geval was. Ik weet niet of hij dat nog steeds is. Hij staat in ieder geval nog steeds met een foto met een Ironman shirtje. Dus ik vermoed van wel, eerlijk gezegd. Die schreef, ik begrijp alle commotie niet zo. En toen dacht ik wel eventjes, oké, maar volgens mij is dit wel precies het probleem van Ironman. Ze lezen niet wat er staat of zo.
Want, ja, maar ik snap Ironman wel hoor.
Ja, tuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar je begrijpt toch wel waar de commotie vandaan komt bij de mensen. Kijk, ik snap ook wel dat zij dit bedrag vragen als het betaald wordt. Ja, logisch, dat zou ik ook doen. Ja. Maar dat je dan aangeeft dat je de commotie niet begrijpt, dat is misschien een beetje kortzichtig, of niet?
Ja, maar ja, langs de andere kant, de wedstrijd zit al 5 uur vol. Dus daar mag een hoop commotie over gemaakt worden. En daarom jouw denderende start van deze podcast. Ja, de deelnemers aan de 70.3 Ironman West-Friesland, die willen blijkbaar genaaid worden.
Ja, maar ik vind het toch een gekke situatie. Ik vertelde jou net ook, want ik ben het met je eens. Hè. Kijk, als ik Ironman was, ik zou ook die prijs vragen. Alleen ik zou het systeem, ze kunnen dat systeem wel eerlijker inrichten, Hans. En nog steeds datzelfde bedrag vragen. En ik vertelde jou net ook, voordat we net even begonnen, ik heb dit dus meegemaakt met de Rotterdam Marathon bijvoorbeeld. Die hebben eenzelfde systeem en dat is vorig jaar geweest. Toen schreef ik mij in en dat was ook een editie die geloof ik binnen 1 of 2 uur vol zat. En ik begon met inschrijven en ik begon met ik geloof dat het bedrag toen 120 euro was of zo, of 150, ik weet niet precies. Maar ik eindigde in ieder geval ineens een paar tientjes hoger toen ik op een gegeven moment bij betalen was. Nou, oké, ja, dan ga je toch twijfelen van ga ik dit nog doen? En dan doe je het toch maar omdat je graag die wedstrijd wil lopen. Maar vervolgens hoorde ik dan van iemand die ik ken en die rende exact dezelfde wedstrijd, maar die was het inschrijfproces 10 of 15 minuten later begonnen. En die betaalde wel het eerste bedrag, weet je. Dus ja, dan klopt het systeem natuurlijk van geen kant.
Nee, nee, dat is het bizarre eraan. Hè. En ik denk dat daar een soort van algoritme achter hangt. Heeft ook te maken met alle drukte op servers en zo. Je wil ook niet dat die down gaan. Dus mensen worden op een gegeven moment ook weer uit dat inschrijvingsproces gegooid. Hè. Dat was ook een vaak gehoorde opmerking. Mensen die zeiden van ja, maar ik ben er 2 keer uitgegooid en dan kom ik er terug in en dan moet ik €200 extra betalen. Mm. Ja. Maar de slotsom was daar wel dat die mensen ook extra betaalden. Tim. En ik vond vooral van Marcel Hierman bijvoorbeeld een goede opmerking daarbij. Die zei van ja, waar ligt je grens? Ga je dat leggen? En zei, als ze het op €1000 zetten, zou je dan nog uiteindelijk dat betaald hebben? Want nu ook, je gaat een halve triathlon doen met een bedrag dat dicht tegen de €700 aan zit. Wat eigenlijk vroeger een beetje gemiddelde prijs was voor een volledige Ironman.
Ja, dat is echt bizar. En ik las in het Noord-Hollands Dagblad, dat is hier een krant in die regio natuurlijk, die hebben dus een interview geplaatst met een vrouwelijke atleet. Ik ken haar niet. Ik denk als ik het zo een beetje las, dat het gewoon een recreant was, een gemiddelde recreant. Wat trouwens geen waardeoordeel is, maar om even te schetsen dat het gaat niet om een profatleet of zo. Zij zat dus ook in die molen van dat gekke systeem. Maar Hans, hou je hart vast. Zij heeft dus op een gegeven moment meer dan €1000 betaald. Want ze heeft ervoor gekozen om dan maar een VIP-ticket erbij te nemen. Wat dat ook precies mag inhouden, dat VIP-ticket, geen idee.
Nee, dat is het Nirvana-pakket. Waarbij je dus de hele reis en het vervoer van je fiets zit daarbij in.
Maar het was een Nederlandse vrouw. Dus
dat was de enige manier toen het uitverkocht was. Ja, want Ironman zit er altijd bij, wedstrijd uitverkocht. Er zijn enkel nog een aantal Nirvana-tickets te verkrijgen. En dan zijn mensen dus blijkbaar ook bereid om daar de hoofdprijs voor te betalen. Dus ja, haar fiets zal dan tot aan de wedstrijd vervoerd worden en opgepikt worden bij haar thuis, neem ik aan. Ja, ik weet niet hoe dat precies gaat met Nirvana. Maar ja, Nirvana is bekend van op de grote wedstrijden komen ze aan met een grote vrachtwagen vol met fietsen. Vaak is er één en hetzelfde hotel geregeld voor de atleten. Zodanig van dat ze hun fiets daar in het hotel in de lobby kunnen ophalen, wordt vaak ook nog in elkaar gestoken en zo. Dus op zich een mooie dienstverlening, zeker als je van wat verder komt en je wil eigenlijk echt wel in alle rust en comfort zeker zijn dat je fiets daar ter plaatse geraakt en dat je die zelf niet in elkaar moet steken. Maar dat heeft natuurlijk ook een prijskaartje. Dus,
ja, maar Hans, kijk, is dan de hele pijnlijke conclusie niet dat we gewoon eigenlijk collectief met elkaar ook een beetje die sport kapot maken op deze manier.
Ja, willen genaaid worden, Tim.
Maar dat is echt zo. Maar je gaat toch betalen voor een halve?
Maar het is vraag en aanbod. En zolang, en daar zijn ook heel veel reacties op gekomen. Hè, en veel triatleten storen zich daaraan. Ik weet niet of ik mij echt moet aan storen, want ik denk ook soms, het is niet slecht voor de sport, hè. Dat wordt steeds populairder. Maar het gaat vaak om de sportfluencers, in plaats van influencers te noemen. Vaak niet eens met superveel volgers, maar die dat wel een keer moeten gedaan hebben. Hè. Dan is dat zo'n bucketlist race. Vaak hebben ze nog hun eigen mediateam mee en zo. Ja, en dan, het kan niet duur genoeg zijn. Joh. Nee. Mensen willen voor die once-in-a-lifetime ervaring blijkbaar best wel wat geld betalen. En dan moet daar natuurlijk een MDOT-label op staan. Want ja, je hebt nog 10 andere wedstrijden die minstens even mooi zijn als West-Friesland of zelfs mooier. Maar ja, mensen willen betalen voor dat Ironman-label. En ik snap het ook wel ergens, want als je ergens op café gaat en je bestelt een biertje en mensen zien van, je hebt een triathlon-tattoo, doe je triathlon, doe je Ironman. Weet je, andere wedstrijden, dat telt niet, hè, bij de buitenwereld. Dus ja, ik blijf het ook bizar vinden, hoor, dat je denkt van, ja, goh, weet je, bijna €700 voor een halve triathlon, het is er wat mij betreft ver over, maar ja, wedstrijd op 5 uur tijd uitverkocht en de volgende keer gaat het weer zo zijn. Hè. Ironman heeft nu die nieuwe seizoensopener aangekondigd in Portugal en terwijl ik het aan het schrijven was, dacht ik ook van ja, leuk dat we dit melden aan onze Nederlandse en Belgische atleten die naar Portugal willen reizen, maar die gaan godverdikke rap moeten zijn om zich in te schrijven. Die gaat ook binnen het uur uitverkocht zijn. En het gaat weer van hetzelfde zijn met prijzen die omhoog gaan aan snel tempo. Hè.
Maar ja, dan kun je ook de vraag gaan stellen, Hans. Maar die kunnen wij niet met elkaar gaan beantwoorden nu. Want het enige wat dat zal leren is de tijd. Waar gaat dit eindigen? Want ja, die prijzen die blijven gewoon omhoog gestuurd worden op deze manier. Ja. En jij zei net heel terecht, als ik Ironman was, zou ik het ook doen. Mm-hmm. Ja, als ik Iron Man was, dan zou ik de prijs nog even €100 omhoog gooien. Waarom ja. niet? Want ze ja. betalen het toch?
Nee, inderdaad. Ik zeg het, ik vond het een boeiende vraag die Marcel stelde. En ik denk dat hij dat ook oprecht deed. Daar zat geen sarcasme in. Want dat durft hij wel eens te hebben. Mensen die Marcel Gierman kennen. En die zei van, ja, waar ligt die grens ergens? Is dat €1000? Is dat €800? Dus hij was er echt wel benieuwd naar. En eigenlijk ik ook wel. Van hoeveel ben je bereid om voor dit soort ervaring dat te betalen? Want eigenlijk, als ik kijk naar die prijs, €700... En dan verwacht ik ook wel een topbeleving. En ook daar is kritiek op gekomen. Zeker ook van mensen die West-Friesland al gedaan hebben. En die zeggen van, ja, maar die ervaring aan de finish is helemaal niet zo top. Want als je daar in het laatste deel van het deelnemersveld zit, dan is het qua eindbevoorrading geen vette meer.
Nou, sterker nog, Hans, twee, drie jaar geleden, wanneer was dat? Toen zijn er alle ambulances maar samen moeten uitdrukken, omdat er geen water was, hè? Terwijl het bloedheet was. Dus.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant, beantwoord jij zelf die vraag maar eens, Hans, dan. Wat zou jij er nou voor over hebben dan?
Geen €700.
Nee, maar hoeveel zou je er wel voor over hebben? Wat vind jij dan een reëel bedrag?
Goh, ik.
En is het voor jou dan, een tweede vraag daarbij, want is het voor jou dan inderdaad ook nog een verschil of het een Ironman is, of een challenge, of een lokale wedstrijd, of wat dan ook?
Ja, ergens wel, want je verwacht, ja, weet je, het is alsof, ga je de Ronde van Vlaanderen rijden of ga je een toertocht in de Vlaamse Ardennen doen? Hè? Dat is een beetje vergelijkbaar met elkaar. Je hebt dezelfde beklimmingen, dezelfde heuvels, ongeveer hetzelfde parcours. Maar het is toch anders, want je hebt de Ronde gereden. En dat is natuurlijk met een label als Ironman en met Challenge ook zo. Dus ja, ik, voor mij ligt het antwoord ergens in het midden. Ik zou daar geen €700 voor over hebben, maar ergens zo ja, rond die normale prijs, €380, zou ik nog kunnen zeggen van oké, goed, daar zou ik mee kunnen leven. Maar als dat omhoog zou gaan, ik denk dat ik in het inschrijfproces zou afgehaakt hebben. Ja. Ook omdat ik me genaaid zou voelen, dat ook. En
maar het lastig is,
of je wil genaaid worden of niet, hè, dat is je eigen keuze.
Ja. Het lastige is een beetje, want ik vroeg mezelf dat ook af. En kijk, ik weet ook wel, ik en eigenlijk jij ook, wij zijn niet per se de beste graadmeter. Ik kan me niet herinneren dat ik voor een triathlon betaald heb. Dus dan, dat is natuurlijk een hele luxe positie. Maar toen dacht ik, kijk, €700, dat ga ik echt niet betalen voor een hele. Ook niet een hele, vind ik eigenlijk ook al te ver. Maar oké, dat is wel echt nu een beetje de standaard. Maar zelfs dan zou ik al 2 keer na moeten denken van, €700, weet je wat?
Dat is al 10% van de waarde van je triathlonfiets, hè? Op zijn minst, hè? Op zijn minst.
Dus laat staan een halve. Nou, dat ga ik echt niet betalen.
Voilà. Ik denk voor een hele, ook omdat ik heb nog geen volledige gedaan. Dus ik denk dat ik bereid zou zijn om ga ik €700 voor een hele betalen? Ben ik mezelf eigenlijk aan het afvragen. Ik vind dat een moeilijke. Ik vind dat echt wel heel veel geld. Ik denk dat ik dan eerder zou kiezen voor een hele mooie challenge of een wedstrijd zonder label. En dan misschien ooit eens de opstap maken. Maar ik vind, het is gigantisch veel geld. En wat je er ook mee krijgt, Tim.
100.000 doen bij Ironman, hè?
Ja, dat is ook al wat.
Alleen Hans, dan kom je dus op de vraag, want wij zijn het eigenlijk een beetje met elkaar eens, dat bedrag is te hoog, zouden we er niet voor betalen. Maar dan kom je dus ook een beetje ongewild in de situatie, dat je dus eigenlijk niet meer zo'n triathlon kan doen.
Nee, klopt.
Dan kun je de sport ook wel zeggen.
Het is daar wou ik ook naartoe gaan. Op deze manier is het een rijke witte mannen- en vrouwen-elitesport aan het worden. Iets waar we in veel onderzoeken in triathlon toch al vaak veel aandacht aan hebben besteed. Er zijn de sociodemografische verschillen. Alleen al het verschil tussen man en vrouw, maar ook vanuit de verschillende economische en sociale klassen. Maar op deze manier wordt het echt een elitesport, want iemand die moet krabben om rond te komen en moet leven van één inkomen en proberen daarvan rond te komen, die gaat geen €700 voor een triathlon betalen. Dat gaat nooit gebeuren.
Nou, sterker nog, Hans, kijk, we moeten het ook niet groter maken dan het is, maar ook niet kleiner maken dan het is. Ook met een modaal inkomen is dit eigenlijk niet normaal te betalen. Ik bedoel, stel dat jij gewoon een modaal inkomen hebt en thuis nog een vrouw of een man hebt, een partner en twee kinderen, ik zeg maar wat. dan kan je toch niet zomaar 1000 euro even neerleggen. Laat staan dat je ook nog 2 wedstrijdjes wil doen. Het gaat echt helemaal...
Nee, klopt. Ja, in mijn geval zou dat betekenen dat ik 2 maanden geen platen zou kunnen kopen. Echt. Mijn vrouw zou daarmee blij zijn, maar als je dan ziet dat ik dat dan in een 70.3 Ironman stop, dat is een ander verhaal. Ik was overigens net aan het bedenken, Tim, zijn wij daar ook niet voor een stukje schuldig aan? Hè? Want wij hebben het altijd over triathlon en over de schoonheid van de sport en die heroïsche prestaties. En ik heb de indruk dat meer en meer mensen daar ook deel van willen uitmaken van dat universum. Het is populairder dan ooit. Dat was de eerste vaststelling bij West-Friesland van wauw, een Nederlandse 70.3 Ironman die al 5 uur tijd uitverkoopt. Maar dan het verhaal natuurlijk van die prijzen daarachter, dat werpt er dan een ander licht op. Maar het feit dat het uitverkocht raakt, ja, het is super populair. Mensen willen daarvoor betalen. En soms denk ik ook van, ja, ik denk dat wij daar met triathlon ook wel een beetje aan bijdragen, aan dat gevoel dat mensen zeggen van, ja, triathlon, dat moet je toch een keer gedaan hebben. Dat is geweldig. Mm-hmm. Daar hebben ze wel gelijk in, natuurlijk.
Ja, jij bent er inderdaad wel schuldig aan. Ik zeg altijd tegen jou, wees nou een beetje negatiever.
Jij
zit altijd nog alles op te hemelen. Dat schiet niet op.
Hey, Hans, wat dat betreft kunnen we meteen een bruggetje slaan. Tenzij je nog iets had over West-Friesland.
Ja, één ding. Want kijk, jij zegt we zijn een debat aan. En tuurlijk, wij willen inderdaad met triathlon mensen enthousiasmeren voor de sport. Maar goed, wij zien natuurlijk ook al die prijzen nu stijgen. Dus wij hebben met elkaar besloten dat we geld gaan vragen voor de podcast. Hè? Mensen moeten nou flink betalen om te luisteren, toch? Ik bedoel, je krijgt een stukje kwaliteit voor.
Ja. Hè? Ja, en de eerste 100 luisteraars, die krijgen dan een early bird prijs. Ja.
Nee, die krijgen ook nog een handtekening van jou dan, hè?
Ja, dat ook nog wel, ja.
Alright, dan tijd voor je bruggetje. Welk bruggetje wilde je slaan?
Ja, ik stond dit weekend op de Cave Triathlon te speakeren met heel veel Nederlanders. Ik ben klaar om de elite wave, want die gingen 1 voor 1 met 15 seconden tussen van start. Daarachter was het rolling bike start, dat had wel iets. Dat wil ik zo dadelijk wel even uitleggen. Maar dus in die elite wave stond Mark Slotboom, Nederlander uit Ede. En terwijl ik hem wil gaan aankondigen, zegt hij tegen mij, ja Hans, dat mag wat minder politiek correct hoor. Bleek hij dus grote fan van de podcast te zijn. Maar ik stond even met grote ogen te kijken van iemand die tegen mij zei van, ja, het mag wat minder politiek correct vandaag.
Zo hoor ik het graag, Hans. Zo hoor ik het graag.
Dus dank je, Mark. Overigens weer veel mensen die een goede dag zijn komen zeggen. Het was overigens leuk, want ik wou het er toch wel speciaal even over hebben. Het is niet, denk ik, in Nederland een super bekendste wedstrijd. Langs de andere kant, 2 jaar geleden hadden we het Open Nederlands Kampioenschap halve triathlon bij gebrek aan een NK in eigen land. En het was toen ook best een heel mooie wedstrijd. Maar nu ook op 550 deelnemers, 117 Nederlanders. Dus dat percentage was best wel hoog.
Misschien even goed om te zeggen, Hans, voor de mensen die de wedstrijd niet kennen, het is echt 5 tot 10 minuten over de grens, hè?
Ja, het is vlakbij Maastricht. Het is echt het laatste dorpje tegen de Nederlandse grens aan. Aan de Mergelgrotten, wat ook nog mooi is, want daar wordt dan door gelopen. En de Slingerberg mee in het parcours. En het mooie was dus, het lelijke was dat er blauwalg was in het Albertkanaal. Dat was de vrijdag voor de wedstrijd vastgesteld. Eerdere testen van dezelfde week, die waren nog goed. Maar dan vrijdag is ze meteen opnieuw in staal genomen. Toen was ook gewoon visueel zichtbaar. Er lag echt een groene waas over het water. Ik blijf het nog altijd vreemd vinden dat blauw al een groene kleur heeft, maar is wat. daar kunnen wij verder niks aan doen. Dus het was echt wel heel duidelijk als je er stond van, ja, dit is gewoon niet gezond voor de atleten. En dus werd het een bike and run en werd er met een rolling start op de fiets gestart met meteen de beklimming van de Slingerberg. En dat was best wel spectaculair. Elke keer 3 atleten naast elkaar, gescheiden door hekken, die dan naast elkaar vertrokken en dan meteen de Slingerberg op moesten. Ik heb nauwelijks drafting gezien. Dus ik was eigenlijk achteraf aan het bekijken van, ja, zwemmen, dat is gewoon overrated, Tim. We moeten daarmee stoppen, want als we een non-drafting willen hebben, moeten we gewoon vanaf de fiets starten. En dan heb je dat niet. Dan leg je er een beklimming in het begin en dan doet iedereen gewoon netjes zijn 12 meter aanhouden.
En misschien dat die wedstrijd dan gelijk wat goedkoper allemaal kan?
Ja, wie weet. Ja. Het was ook niet de allerduurste organisatie van sportevents, maar ik vind het wel een bijzonder mooie race. Door dat parcours, alles centraal bij elkaar, goede sfeer ook. Naar verluid een zeer goede speaker, kan ik weinig over zeggen, maar ik ken hem niet. maar het was echt, het had alle elementen, lekker weertje er ook bij, al was het zondag wel wat bewolkter, maar ideaal om te racen. en mooie wedstrijden gezien. Met Sebastian Carabij, die hem gewonnen heeft bij de mannen. En dan bij de vrouwen, Lotte Baks, die bijna op weg was naar een dubbel op een week tijd. Vond ik ook wel indrukwekkend. Maar dan Nel Swennen, en daar wou ik het toch wel even over hebben. Dat is de seizoensrevelatie van dit jaar. Die dame die deed in mei haar eerste triathlon voor het plezier. Ze zei, ja, we zien wel wat er van komt. Ja. En ik vind het best wel eens leuk om te doen. En die won dan meteen de kwartriathlon van Geel. Een paar weken geleden won ze een 100 triathlon in Kinrooi. En nu deed ze haar eerste halve. En oké, het was dan zonder zwemmen. Maar ze wint hem wel. En ja, die doet dat met die glimlach. En het lijkt alsof het haar nauwelijks moeite kost. Het is een fenomeen. Dus ik ga binnenkort eens uitgebreid interviewen om te kijken van waar komt dit vandaan? Wie is Nel Swennen? En hoe, de manier waarop dat zij triathlon doet, ik vind dat zo mooi om te zien. Dat is echt nog zo ontwapenend. En het is echt tof.
Het is echt wel bizar, bijzonder dat je inderdaad zo snel al 3 wedstrijden wint. Hoe oud is zij of ongeveer, weet je dat dan?
Ik denk eind 20, zoiets. Ja.
Weet jij wat achtergrond heeft als duursporter, of weet je dat nog niet?
Nee, dat weet ik niet helemaal precies, maar ze heeft nooit aan triathlon gedaan. Ik denk wel dat er wat lopen in zat, maar volgens mij heeft ze nooit echt aan echte competitie gedaan. Is het gewoon echt zo van, ja, we proberen wel eens en we zien wel wat er van komt. En,
het is wel knap hoor, want bijzonder. Het is niet zo dat je zeg maar even zomaar even van Lotte Baks wint. En ik denk dat ze bij die andere wedstrijden ook wel wat bekendere namen heeft verslagen, dus... dat is dan zomaar iemand om in de gaten te houden, denk ik.
Ja, absoluut. Schrijf die naam op, zou ik zeggen. Overigens, lang spannend tussen die vrouwen, want dat had dan wel iets, omdat die elites waren natuurlijk met 15 seconden van elkaar vertrokken. Dus wij kregen altijd de netto-tijden door, maar je ziet dan gewoon atleten samenlopen. En dan, zeker als je Lotte was als eerste vertrokken... je weet niet hoe groot moet nu het gat zijn op degene die achter mij zit om effectief eerste te zijn. Mm-hmm. En dat maakt zo'n wedstrijd toch wel weer extra boeiend ook.
Ja. De Cave Triathlon, het is wel een wedstrijd die toch wel naam heeft, zowel bij jullie als bij ons.
Ja, ook als je kijkt naar de palmares en dergelijke. Ja. Zelfs voordat het NK was, heeft Menno Colas al een keer gewonnen. Dus om maar aan te geven van Tom Vale 2 keer gewonnen, ook een Ironman Pro. Natuurlijk vorig jaar Joran Driessen, die daar Belgisch kampioen werd. Christine Verdonk, ook wel een bekende naam. Alexandra Tondeur daar gewonnen. Ja. Dus best wel grote namen die daar al hebben gestaan, ja.
Ja. Nou Hans, gaan we even naar het grootste nieuws van deze week. Of misschien wat het grootste nieuws had moeten zijn. Ik was erbij in Londen. De PTO, World Triathlon, Challenge Family. Ze kondigden hun nieuwe Triathlon World Tour aan. Het lijkt me verstandig als jij misschien even je licht erop schijnt. Wat jij van die aankondiging vond. Maar...
Ja, ik weet niet of ik ervoor naar Londen zou gereisd hebben. Nee, laat ik dat stellen. Het was een beetje...
niks nieuws, toch?
Niks nieuws. En eigenlijk het enige wat... Ja, en ook zelfs dat is niet nieuw, maar dat werd zo'n beetje tussen de plooien door gestreken. Is het feit van dat de T100 volgend jaar ook nog eens apart blijft voor vrouwen en voor mannen. Terwijl iedereen wel zat te hopen van we krijgen een volwaardige T100 Triathlon World Tour waar de mannen en de vrouwen weer samen gaan racen. Want dat was blijkbaar een expliciete vraag van World Triathlon. Nou, daar is de PTO blijkbaar niet op ingegaan. Er is veel inkt over gevloeid, want voor de rest was er eigenlijk niks echt boeiends in de hele aankondiging buiten dan de rebranding, die eigenlijk ook al aangekondigd was. Dus het was much ado about nothing, zeggen de Britten dan, denk ik.
Ja, en dan rijst toch een beetje de vraag van waarom is dat, hè?
Ja. Ik denk dat, ik weet niet, heeft dat met momentum te maken en wouden ze gewoon in Londen is uitpakken. Ik zag dat ze wel al met hun eigen T100 race dan de branding volop aan het aanpassen waren geweest. Ja. Maar ik had zoiets, want ook World Triathlon heeft erop gereageerd en zei van beter nu dan nog even te wachten, ook al zitten we midden in een Olympiade. En dan denk ik, maar dit had je ook aan het einde van het seizoen kunnen doen. Moeten we dat nu nog hebben? Je krijgt eigenlijk door dit soort aankondiging meer vragen dan antwoorden.
Wat ze daarmee mee bedoelde is dat ze niet echt konden wachten met de aankondiging, zeg maar, van of introductie ook van die T100 en T50 series. Dat is wat ze daarmee bedoelden.
Klopt,
ze bedoelden niet zozeer op die.
Ja, vooral over die T50, hè? Ja,
precies. En dat vind ik op zich wel een plausibel verhaal. Want kijk, toen dit vorig jaar december werd aangekondigd, hè, toen werd natuurlijk voor het eerst verteld over die Triathlon World Tour en de samenvoeging tussen PTO en World Triathlon. En dus ook dat dan die WTCS. wedstrijden die T50 zouden worden. Ja, dan begrijp ik wel dat die atleten wel echt willen weten hoe gaat dit eruit zien en vooral wat is de kalender. En die kalender hebben ze nu natuurlijk ook gepresenteerd. Ja. Nou, dat is wel waardevol, maar voor de rest was het natuurlijk, ja, had het weinig om het lijf.
Ja, en er verandert helemaal niks. Hè. We weten nog altijd niet wanneer we naar Frankrijk gaan met de T100. Dus dat is hetzelfde als de voorgaande jaren.
Wel een paar toffe locaties ook voor die T50, vind ik. Bijvoorbeeld Rome aan de kalender toegevoegd.
Ja, dat wel.
Maar ja, aan de andere kant, Hans, kijk, wat ik het grootste gemis vond, en ik ga daar nu niet al te veel over zeggen. Ik weet natuurlijk ietsje meer hoe dat zit, ook omdat ik nu aan die organisaties verbonden ben. Maar wat ik vooral in deze aankondiging heb gemist, is waarom is er eigenlijk niks gezegd over Challenge Family en de Challenger Series?
Mm-hmm.
En ik denk dat heel veel mensen dat hadden verwacht.
Ja, mijzelf in kluis. Want ik denk dat best wel wat atleten benieuwd zijn van wat gaat de overname van PTO doen met Challenge. Omdat, hoezeer we het daarnet hadden over het M-DOT-label. Maar er zijn heel veel atleten die Challenge ook in het hart dragen. Net door de andere sfeer. Of de andere sfeer, ik zal het zo noemen. Er hoeft geen waardeoordeel te zijn van welke is nu beter. Maar er hangt een andere sfeer op Challenge-wedstrijden. En een aantal atleten kiest daar specifiek voor, dus dat snap ik wel. Dus ik zat er eigenlijk zelf ook wel een beetje op te wachten. Nu, die communicatie gaat later volgen blijkbaar, dus dat blijft afwachten. Ja. Ze hebben wel weer aangegeven dat een Challenger Series wordt als opstap of kwalificatie methode voor dan de T50 en de T100, want ook de World Cup wedstrijden worden dan Challenger Races blijkbaar, voor die T50. De grote vraag, Tim, die werd bij ons al door een paar bekende agegroepers gesteld. En die zei, ja, maar klopt toch niet? Het is toch geen 50 kilometer, dus gaan we dan maar 1 kilometer zwemmen? En gaan we dan, 39 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen? Want anders is het 51,5.
Ja, nee, dat klopt. Maar ze houden vast aan de T50, of tenminste een T50 naamvoering, maar de afstanden blijven hetzelfde, wat natuurlijk ook helemaal logisch is. En dat is op zich ook verklaarbaar, want zelfs dat je wel aan die 50 kilometer komt, dan val je nog steeds binnen de marges. En een parcours is natuurlijk nooit exact 1540-10. Ja. Dus daar is altijd een klein beetje speling in. En we zien natuurlijk regelmatig WTCS-wedstrijden waarbij er ineens 42 wordt gefietst of 38. Dus ja, daar zit altijd een beetje speling in. Een T100 is natuurlijk ook nooit precies 100, hè? Daar moet je ook niet in vergissen.
Ja.
Maar het is een valide vraag, hoor. Want die hebben wij ons natuurlijk ook gelijk gesteld toen dan die eerste aankondiging in december werd gedaan. Maar ik vind het gewoon een beetje opmerkelijk dat je vanuit de PTO ook media uitnodigt om dan naar Londen te komen. Grote aankondiging. En dan is dit het.
Ja.
Want letterlijk, Hans, behalve de kalender dan, is er niks anders aangekondigd dan wat er in december al bij de eerste presentatie werd verteld.
Nee, klopt. Dus, ik zeg het. En nog met wat extra vragen erbij die niet beantwoord zijn. Ik zat gisteravond hier op mijn vakantieadresje in Frankrijk met een lekker glaasje champagne op het terras. Dat is het voordeel als je naar de Champagne-regio op vakantie gaat. Dan zit de frigo zat gewoon meteen goed vol, dus ik heb ervan geprofiteerd. En ik zat naar de All in Triathlon podcast te luisteren van Aaron Royal en Jelle Geens. En die stelde terecht de vraag hierbij, ja, maar hoe zit dat nu met die laatste twee wedstrijden van 2027? Want de Grand Final is in Hamburg en dan staan er nog twee wedstrijden op de kalender, maar ja, die tellen dan niet meer mee voor het WK, want dat is na de Grand Final. Hij zei ook van, maar gewoon het feit dat daar niks wordt over gezegd, dat is gewoon raar.
Ja, en de enige conclusie is denk ik dat dus weer wedstrijden zijn die dan voor het jaar erop meetellen. Eigenlijk zoals het een beetje ook nu bij de WTCS gaat gebeuren, hè? Want die hebben natuurlijk die gecancelde wedstrijd, welke was dat in het begin van het jaar, is dat Abu Dhabi?
Ja, Abu Dhabi.
Die is nu na de Grand Final geplaatst op de kalender, telt dan niet meer mee voor de WTCS cyclus van dit jaar, maar wel weer voor de Olympische kwalificatie, dus er wordt gewoon een beetje mee gespeeld en op zich is dat ook niet zo heel gek.
Nee, vind ik ook niet, maar wees daar dan duidelijk over.
Ja,
je communiceert daar gewoon over. Nu roept dat meer vragen dan antwoorden. En
dat
vind
waar.
Ik. Maar goed, dat hebben we al een paar keer gehad met communicaties van de PTO en de World Triathlon. Dus ik denk dat we het ondertussen ook wel een beetje gewoon worden. Maar los van dat hele verhaal met de communicatie, jij was in Londen, Tim. Hoe was het daar?
Nou ja, dat is goed dat je het vraagt, want kijk. Ik ben daar 4 dagen geweest, vrijdag tot en met maandag. En ik heb 2 van die dagen, vrijdag en maandag, op het kantoor bij de PTO gezeten, gewerkt, meetings gehad. En ook daarmee dus iets meer inzicht gekregen in nou ja, wat er komen gaat. En zaterdag en zondag ben ik ook natuurlijk lekker bij die wedstrijden geweest. Zaterdag heb ik dan, moet ik heel eerlijk zeggen, niet veel van de agegroup wedstrijden gezien. Omdat we toen ook aan het werk waren nog rond het kantoor. Maar heb ik wel die WTCS in alle volle glorie gezien. Daarover wil ik het zo wel even met je hebben. Want dat vond ik wel echt een beleving. Ik kan niet anders zeggen. Dat vond ik heel spectaculair. En zondag heb ik dan ook nog gedeeltes gezien van die T100 wedstrijd voor agegroupers. Want er was natuurlijk geen T100 voor de pro's dit jaar. Nou, allereerst misschien goed om te zeggen dat ik wel... Kijk, wij hebben ons wel eens kritisch uitgelaten over de PTO. En ik sta er nog steeds volledig achter wat we gezegd hebben. Want er zijn gewoon dingen echt heel erg raar gegaan en onduidelijk. Wat jij net ook al zegt. En kijk, het is natuurlijk ook een beginnende organisatie. Dus dat gaat ook met vallen en opstaan. Ik heb er nu natuurlijk iets meer zicht op gekregen. En ik moet wel zeggen, Hans. Ik heb ook een groot gedeelte van het team ontmoet. Wat trouwens best een groot team al is. Er zit daar gewoon echt 20 man of zo op kantoor. De dagen dat wij er waren. Dus dat is echt wel serieus groot. En wat ik wel heb gemerkt is dat er wel best wel veel kunde zit. En veel kennis. Het zijn echt geen domme mensen. Het zijn ook allemaal mensen die gespecialiseerd zijn in één onderdeel. Dus iedereen heeft ook echt zijn eigen taak. En dat is best wel een... Ja, ik denk dat best wel eens heel goed kan gaan werken in een organisatie. Omdat je dus... Iedereen richt zich echt op het punt waarin diegene goed is. En als je dat bij elkaar voegt... Ja, dan zou je uiteindelijk dus naar een hele succesvolle mix kunnen groeien. En er zit ook wel heel veel... visie, heb ik het idee. Ze hebben wel echt een hele goede visie over waar ze heen willen. Zij zeggen nu bijvoorbeeld van Ironman, die focust zich heel erg op, we willen mensen naar de finish. Hè. Het gaat allemaal om de finishlijn halen. Wij willen eigenlijk meer dat een atleet geniet van de hele reis rondom die wedstrijd. Dus de weg ernaartoe, maar ook de wedstrijd zelf. Het gaat niet alleen om de finish. Het is ook magisch dat je onderdeel bent en tussen de duizenden atleten aan de start staat. En dat heb ik nu ook in Londen gezien, want dat heb je misschien niet door, Hans, maar 6000 deelnemers daar, hè? Dat is echt krankzinnig veel. En dat zie je natuurlijk niet al als je zoals wij focust op de profraces, want dan zie je die WTCS en dan zie je die T100 wedstrijden waar dan de 20 man en 20 vrouwen aan de start staan. Maar die agegroup wedstrijden van de PTO krijg je natuurlijk niet zo heel erg mee, dat is gewoon zo. Maar als je dan 6000 man staat, dan heb je het over een wedstrijd kalibertje rood, hè Hans?
Ja, maar dat moet ook wel bijgezegd worden. De London Triathlon, die bestaat best al wel een tijdje. Ja. En is ook voor veel mensen wel een bucketlist race. Hè, om dat in Londen te doen, in het toch redelijk triathlon-gekke Groot-Brittannië.
Ja, maar ze hadden dat ook in Qatar, hè?
Ja, maar niet met 6000 man, denk ik. Hè?
Ja, bij Grand Final hadden ze dus, als je de side-events allemaal meetelt, hadden ze ook meer dan 6000 man. Ja. Ja, maar dat er zijn bijna geen wedstrijden dat voor elkaar krijgen, hè?
Nee, klopt. Dat is waar. Ja. Maar ik wil maar zeggen, Londen is wel zo'n wedstrijd waar daar wil je eigenlijk wel bij zijn. Hè. We hebben ooit ook nog raceverslagen daarvan gebracht. Nienke Meijnen, geloof ik, die daar ooit heeft meegedaan en daar uitgebreid verslag van heeft gebracht. Want die had toen ook de Escape from Alcatraz in San Francisco gedaan. Dus die had eigenlijk twee van die bucketlist races gedaan en die hebben we toen uitgebreid gebracht. Dat was wel een mooi verhaal. Dus op zich lijkt het mij ook wel een mooie, hoor, om zelf eens in Londen mee te doen. Ook omdat, ik zei het, triathlon gekke Britten, ik ben zelf bij de Spelen geweest in Londen in 2012. Ja. En ik ben nog een keer in Leeds gaan kijken toen het daar WTCS was. Dat is natuurlijk Brownlee City. Maar daar stond echt publiek overal rijen dik en iedereen applaudisseren voor de eerste tot en met de laatste. De meest onbekende Mexicaan die achteraan ligt te zwalpen, die krijgt daar massas applaus. En dan denk ik van, oh man, dit moet echt een droom zijn om tussen dit publiek te sporten.
Ja, en dat was hier dus precies hetzelfde. En kijk, dit, voor de mensen die het niet kennen, start en finish zijn... start is eigenlijk naast het London Excel. Dat is een hele grote hal, waar hele grote evenementen plaatsvinden. En de finish is midden in dat centrum, in dat London Excel dus. En daar liepen ze ook tijdens die WTCS drie keer doorheen. Drie keer of eigenlijk 6 keer, want 3 rondjes. En dan kwamen ze 2 keer soort van door die hal gestoken. Hans, dat publiek, dat was echt krankzinnig. En vooral als de Britten en met name Alex Yee voorbij kwamen. En Alex Yee had natuurlijk geen hele goede wedstrijd. Maar het was oorverdovend wat daar uit die kelen en uit die handen van die toeschouwers kwam. Het was echt Echt bizar. En dat galmt natuurlijk ook nog eens extra lekker in zo'n hal.
Ja.
Dus ja, ik moet zeggen, voor mij was het de eerste WTCS die ik ooit live heb gezien. Ik kijk natuurlijk al die wedstrijden online, maar een WTCS heb ik nog nooit in het echt gezien.
Mooi, hè?
Maar het is echt wel mooi. Het is echt wel...
Zeker dit soort wedstrijden. Ik kan me voorstellen, als je bij WTCS Abu Dhabi staat, dat anders is qua beleving. Maar dan nog is en blijft het geweldig. Ik heb al een paar keer genoegen gehad van erbij te zijn. Dat is wel iets speciaals, ja.
Ja. Maar aan de andere kant is dan ook wel weer zoiets. Het gaat dan ook weer zo snel dat je had bijvoorbeeld eigenlijk geen tijd om naar het fietsparcours te gaan. En dan zit je dat toch weer een stukje op de tv te kijken. En dat vind ik dan wel weer jammer of zo. Dat weet ik dan wel iets meer te waarderen aan een hele. Maar ja, daar zie je natuurlijk eigenlijk ook niet zoveel van het fietsen verder. Hè?
Nee, wat ik wel moet zeggen is, toen in Leeds bijvoorbeeld, de ontvangst door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de pers van British Triathlon, dat was echt super. We hadden ook een zeer goede persruimte. Mensen zorgden zelf in de mixzone van wie wil jij spreken? Goed, dan gaan we die halen voor je. Die zetten gewoon een atleet voor je neer voor interviews. Alles was daar heel goed geregeld. Heb ik zelden gezien op triathlonwedstrijden, moet ik zeggen.
Ja, ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat nu was, want ik zat nu, dat klinkt dan ook een beetje suf, maar ik zat in het VIP-programma.
Ja, en tuurlijk, daar was...
Maar dat was wel ook top, want daar stonden we echt...
Ja, jij moet ook geen €700 betalen voor een halve triathlon.
Dat is alleen voor de normale mensen, hè? Dat doe ik allemaal niet. Nee, grapje. Nee, maar wij zaten dus recht op de finish, dus dat was natuurlijk hartstikke super. En dus wat dat betreft, ik heb echt een hele mooie dag gehad. En een dag later, die T100 voor agegroepers. Ja, dat blijft ook wel spectaculair, want ze hielden daar ook het parcours grotendeels van een paar jaar geleden Challenge Londen aan. Mm-hmm. Het is natuurlijk 1 jaar een challenge daar geweest. En dan fiets je dus gewoon langs, echt letterlijk langs de Big Ben, langs de Touwbridge. Ja, dat is wel echt vet, hè, Hans.
Want
daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad. Je hebt al die city triathlons die dan 50 tot 100 kilometer buiten de stad zijn.
Mm-hmm.
Dit is wel echt in het hart van Londen. En het is natuurlijk wel echt vet als je daar met je racefietsje rijdt. Je triathlon fietsje en ineens de Big Ben voor je ziet opdoemen.
Ja, dat maakt het echt wel speciaal. Er was kritiek vroeger wel op de London Triathlon. Is met de finish daar wel mooi in het centrum, in het Excel centrum. Maar fietsen dat ging in de Docklands in. Dus dan gingen ze eigenlijk langs de havenweg op wat slechtere wegen en dergelijke, waar dat geen publiek was. Want dat is echt een grijze industrie daar, zeg maar. Dus dat hebben ze ook wel goed aangepakt om dat te veranderen. Overigens, Tim, over fietsparcours gesproken. Mm. Best wel wat kritiek van de Britse triatleten. Die mochten blijkbaar het parcours niet verkennen. Er is ook nog een grote valpartij geweest bij de achtervolgende groep. Dat is blijkbaar niet in beeld geweest. Ik heb het zelf ook niet gezien, omdat de camera's vooral bij de leiders waren op dat moment. Maar de groep waar Alex Yee in zat, die kwamen dus op een heel smal stuk achter een bocht terecht, wat ze niet hadden mogen verkennen. En daar is het misgegaan en zijn ze onderuit gegaan. Nog wat tijd verloren. Nu, sowieso bizar dat die groep is tot op 20 seconden gekomen. Alex Yee had daar een stuk of 4 Britten, denk ik, rond hem om mee te fietsen. En toch is dat niet gebeurd. En is dat gat nog uiteindelijk een minuut geworden. Dat was wel opvallend. Maar...
En Dijkstra kwam daar ook hard te van.
Ja, het was echt bizar. Een aantal Britten die zeiden van, hadden we dat op voorhand kunnen verkennen, zoals we bij elke WTCS-wedstrijd hebben, dan hadden we geweten dat het daar zo smal was. En zijn nu, hoe noem je dat, de traffic cones, de verkeerskegels, en zeiden, die zorgden dat een heel smal stuk werd vlak voor transition, en die komt dan gewoon met een grote groep aan hoge snelheid daartoe. Ja, dat is vragen om valpartijen.
Maar ik vind het een beetje een gek argument, als ik heel eerlijk ben, Hans, want het was 7 rondjes fietsen en ze vielen geloof ik in de 5e of 6e ronde.
Ja, dus maar dit was vlak voor, dit zat niet in de vaste rondes. Dus dit was een stuk voor de wissel. Ik denk dat ze daar voor de rest langs... Dat is een beetje wat ik hoorde uit de interviews en de reacties van de Britten. Dus ik zeg ook alleen maar wat die Britse triatleten hebben gezegd, want ik had er zelf ook geen zicht op. Ik heb het ook niet op camera gezien. Maar wel opvallend, Alex Yee, tot hiertoe. Ja, het is niet het triathlonseizoen wat wij van hem verwacht hadden.
Nee, tegenvallend atleet. Eigenlijk nooit wat gepresteerd.
Washed up,
Hij was er zelf behoorlijk teleurgesteld over.
Ja,
hij,
dat kan ik me voorstellen.
Ja, hij was echt wel een beetje pissig zelfs. En ik begreep ook dat hij ook wel wat interviews had afgeslagen. Dus hij is wel... En ik stond toevallig naast zijn manager. En die stond... voor adrenaline die wedstrijd te bekijken natuurlijk. Maar die was ook eenmaal klaar, was die ook behoorlijk snel weg. Dus ja, ik denk wel dat hij gebaat is bij snel een succes in het triathlon weer. Want het komt er nog niet echt uit. En,
En het gat is te groot na het zwemmen. En de constatering op dit moment is, want ik wil het ook nog wel eens zien als hij wel meegaat. Oké, hij had de snelste looptijd, dat wel. Maar als je meegaat met Hauser en Vasco Vilac, ja, ik wil dat nog wel zien. Want ik heb de indruk op dit moment dat Hauser gewoon de nieuwe Alex Yee is. En de manier ook waarop hij raced met veel brani ik vind het ook wel opvallend dat hij elke keer wel wat lang wacht om afscheid te nemen van Vilacha. Maar het zijn wel, waar we het vroeger over Yee en Wild hadden, is het dit seizoen alleen maar Vasco Vilacha en vooral Matthew Hauser.
Ja, allebei natuurlijk een geweldig seizoen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb meer genoten van de vrouwenwedstrijd dit keer.
Ja, dat was ook mooi. En zeker Tim, en dan mag jij zo dadelijk verder gaan over dat wedstrijdverloop. Maar voor de triathlonsport een zeer goed resultaat. Want Cassandre Beaugrand, die had overigens bij Jelle Geens en Aaron Royal verklaard in die podcast. Want ze doen nauwelijks internationale podcasts. Dus als dat verklaart van dat de rest van haar seizoen en mogelijk carrière zou afhangen van het resultaat in Hamburg en in Londen. En laat dat nu net twee goede resultaten zijn. Dus die gaat gewoon door met triathlon, want ze heeft ook selectie nu toch op zak voor dat EK atletiek. Dus het heeft er blijkbaar even om gespannen. Had Londen tegengevallen, dan waren we misschien Cassandre Beaugrand voor een tijdje kwijt geweest. Maar ik denk dat ze in triathlon blijft, Tim.
Ja, ik kan me bijna niet voorstellen. Maar er was echt een prachtige strijd ontstond er. Die uiteindelijk tijdens het lopen werd beslist. En waarbij zij samen met Lisa Terts en Tilda Mensen kwam te lopen. En ze liepen eigenlijk de volledige 5 kilometer bij elkaar tot het laatste stuk. En toen was het toch weer Beaugrand die er vandoor ging. Van achteren probeerden nog een aantal dames, waaronder Perriot en ook Taylor Brown, dichterbij te komen. Maar dat lukte gewoon niet. En als je ze dan zo voorbij ziet rennen door die hal, Hans, jongen, dan gaat het op een tempo dat je denkt, hoe hou je dit überhaupt 10 meter vol? Het is echt wel indrukwekkend. En ik heb er echt van genoten. Het was echt een hele, hele mooie dag. Wel jammer dat de Nederlandse successen uitbleven. Ian Pennekamp werd dan nog wel 22e. Die was op zich echt wel goed. Had alleen de pech dat hij net in die achtervolgende groep op de fiets zat. En dus net niet in die kopgroep. Ja, en dan is het natuurlijk heel lastig op die 5 kilometer om dan nog naar voren te lopen. En Niels van Laanen, daar mogen we ook eerlijk over zijn. Maak je je debuut bij een WTCS? Kom je een dag van tevoren te laat bij de briefing?
Ach.
En sta je gelijk 10 seconden stil in T1. En daardoor totaal de aansluiting verloren.
Ja, tuurlijk. Ja,
ja Hans, dan, kijk, met alle respect, maar dan ben je ook wel een beetje een sukkel.
Ja, misschien moeten we eens een hartig woordje babbelen met zijn coach, die kennen we.
Ja, nou, die heb ik gesproken en die was er natuurlijk ook wel pissig over. Die zei ook, hij verpest hiermee gewoon zijn eigen wedstrijd.
Ja.
Dus maar dan denk ik ook, kijk, dat het al een keer gebeurd is als suf, maar dan ook nog bij je eerste wedstrijd, Hans.
Ja.
Dat is wel een beetje knullig, hè? Mm-hmm. Nou ja, goed. En volgens mij zag ik Mengal van jullie nog voorbij komen, of niet?
Ja, Arnaud Mengal, die is 33ste geworden. Zat ook in die groep met Yee. Was dan al het einde van een lang lint uit het water gekomen. Dus best redelijk goed gezwommen. En in het fietsen zag het er dus even naar uit dat die groep vooraan zou komen aansluiten. Maar dat is dan uiteindelijk niet gebeurd. Ja, en dan had hij nog maagproblemen bij het begin van het lopen. Is er in het tweede deel wel doorgekomen en nog 33ste geworden. Ik sprak nog met zijn coach, met Thomas Steurbout, die ook ter plaatse was. En Thomas zei ook van het wordt gewoon tijd dat gewoon alle puzzelstukken een keer op zijn plaats vallen. En als er één stukje ontbreekt, dan zit daar niet meer in dan dit. Terwijl, we hebben al een paar keer gezegd van Arnaud Mengal, het zit erin. Alleen, het komt er gewoon in competitie nooit uit, omdat er altijd één puzzelstukje ontbreekt. Dus het wordt tijd dat die puzzel volledig gelegd wordt.
Ja, nou ja, iedere wedstrijd die je dan meepakt, pak je ook weer een beetje ervaring, toch?
Dus dat wel, ja.
Nou, en wij er dan nog bij de dames, Barbara de Koning. Maar daar was eigenlijk voor de zoveelste keer te zien dat het lopen is gewoon echt verre van goed genoeg. Mm-hmm. Want ze zat goed mee met de groep. Alleen ja, dan zie je vervolgens die 5 kilometer. En nou zag ik het ook nog live voor me ontvouwen dus. Ja, Hans, het is gewoon echt, het is niet één niveautje minder. Het is echt een paar niveaus minder. Het is echt gewoon, het is gewoon een heel ander niveau is het.
Ja, nee, dat klopt. Moet ik wel bijzeggen, zo kritisch als je bent in de podcast, zo hard hoorde ik jouw supporteren vanuit de tribune. Ik zag een filmpje voorbij komen met aanmoedigingen van Tim voor Barbara, dus dat is mooi.
Ja, tuurlijk. We moedigen iedereen aan en mensen vergissen zich daar misschien in. Kijk, en dat geldt natuurlijk ook voor jou, maar zeker ook voor mij. Ik hoop natuurlijk gewoon dat die Nederlandse atleten dat goed doen. Alleen in onze rol die wij hebben, ontkomen we er niet aan dat we wel moeten zeggen dat prestaties niet goed zijn. Of in ieder geval niet goed genoeg. En ja, de laatste week is het gewoon niet goed genoeg bij Barbara de Koning. En ik hoop heel erg dat zij de stappen kan gaan zetten die nodig zijn. Maar dat gaat wel lastig worden, Hans. Want je ziet nu echt bij al die wedstrijden dat ook bij die echte wereldtoppers, dus noem ze maar op, Bogra, al die grote namen die vooraan een rol spelen, het niveau gaat elke week nu omhoog. En dat is logisch, want ze willen zich optimaal gaan voorbereiden voor de Olympische Spelen. En tuurlijk duurt dat nog 2 jaar. Maar tot die tijd verwacht ik nog heel wat stappen qua niveau en qua vorm van al die gasten en dames. Ja, en als je nu al achter de feiten aanloopt en toch wel fors, ja, dan wordt het echt wel een hele opgave, Hans.
Ja, het wordt een serieuze opgave. En ik denk dat we nu in de fase komen van dat we blij moeten gaan zijn dat er extra Belgen en Nederlanders de kwalificatie halen voor LA. Ja. Laat staan dat we gaan praten over prestaties. Overigens, daarover gesproken, goed dat LA pas in 2028 was. Dat was de conclusie van het interview dat ik met Jolien Vermeijlen had. Maar die ligt dus pak steviger in de lappenmand dan oorspronkelijk verwacht.
Ja, shit, hè?
Ja, dus dat is klote. Langs de andere kant, ja, ik bedoel, Jolien is bijna altijd vrolijk.
Maar vertel even, Hans, voor de mensen die het misschien niet gelezen hebben, want het gaat echt een tijdje duren.
Ja, ze heeft net geen stressfractuur, dus een stressreactie op haar fibula. Dat is het dunne been of bot, zeg maar, in je kuit. Hè, het been dat een beetje aan de zijkant van je kuit zit. En daar had ze dus een stressreactie. Net geen stressfractuur, dus nog geen breuk. Maar ze moest het wel kalm aandoen. En ze had nog wel gehoopt dat ze het EK zou halen volgend weekend. Maar dat is dus niet het geval. De dokter heeft keihard nee gezegd. Dat was wel grappig. Want de dokter had tegen haar gezegd, ik had de vorige keer al gezegd van nee, dat ga je niet halen. Maar Jolien had dan zelf besloten van jawel, dat ga ik wel halen. Maar dus nu is het gewoon een keiharde niet. Want ze mag alleen wat start-to-run doen. Dus ze moet 4 weken lang 3 minuten lopen, een minuutje wandelen. Dat. En daar is ze niet zo heel blij mee. En ze zei ook, ja, voor de rest is de vorm goed. Dus ze zwemt goed, ze fietst goed. Alleen dat lopen, ja, dat gaat wel eens een tijdje duren. Dus ze zei ook van, ja, de WTCS, dat mag ik vergeten voor dit seizoen. Ze probeert nu te mikken naar Jersey, want dat is natuurlijk die finale van de Super Try, met een flinke prijzenpot, en ook daar staat ze er goed voor. Dus ja, dat...
Zo? De week voor Almere is dat in ieder geval.
Ja, inderdaad. Begin september. Dus ja, hopelijk raakt ze daar nog. Maar ze zei ook tegen mij aan het einde van het interview van ja, gelukkig gebeurt dit nu. En is alleen nog 2 jaar ver. En ze zei, als dit moest gebeuren in je Olympische jaar, of stel je voor dat volgende week LA moest zijn, ze zei ja, dan is het een heel ander verhaal. Dus gelukkig maar dat nu gebeurt. Ze zei, ja. En laat ik dan volgend jaar maar een keigoed jaar doen en hier vrede mee hebben. Dus vond ik wel een goeie dat ze dat ook wel beseft.
Ja, en het is enige wat je dan natuurlijk wel hoopt is, kijk, we vallen echt in een herhaling als we gaan zeggen dat Jolien een geweldige periode achter de rug heeft. En waarin ze zich ook gewoon definitief gevestigd heeft bij de echte wereldtop. Ja, je hoopt dan altijd dat zo'n wekenlange blessure niet te goed in dat programma gaat gooien. Hè? Want het is toch altijd lastig om weer in dezelfde vorm terug te keren.
Nee, ja, ook dat. En plus, weet je, de rest heeft wel gewoon keihard kunnen doortrainen. En ja. Dat was ook een beetje mijn reflectie bij Londen. Want je ziet daar Cassandra Bogenaan, die het haalt van Lisa Tertsch en Tilda Manson. Ja, Jolien, die hoort daarbij, hè. Die zit heel dicht tegen dat niveau van die drie aan. Dus die had mogelijk meegestreden voor het podium in Londen tussen al dat volk. Dat was fantastisch geweest. En dat was nu niet het geval. Dus ik kan me ook voorstellen, als ze al gekeken heeft, dat ze er zelf ook wel die bedenking heeft gemaakt van oh, ik had hier graag bij geweest. Maar goed, dat was dus niet het geval. Maar veel beterschap alleszins aan Jolien. En ja, haar tijd komt nog wel.
Ja, dat is het. Gewoon rustig blijven, pas op de plaats maken en 2 keer zo hard terugkomen, toch?
Ja. En ondertussen kunnen wij genieten van andere top Belgische dames, Tim. Want ik wou meteen het bruggetje maken naar toch wel een van de mooiere wedstrijden, ook van dit weekend. Een eerste Ironman Pro-series podium voor een geweldige Hanne de Vet.
Ja.
De 70.3 Ironman in Boise, in Idaho, in de Verenigde Staten. Waar ze tot kilometer 15 in het lopen op kop lag. En ik zat echt zo te hopen op een stunt. Maar je zag wel dat het tempo toen zwaar begon te zakken. Het lopen blijft nog een aandachtspunt voor Vetje. Daar moet ze nog een stap in zetten, wil ze echt naar de top. Had ze haar PR gelopen op de halve marathon, dan had ze die wedstrijd met 2 minuten voorsprong gewonnen. Dus jammer, maar goed, ja, weet je... Kirsten Casper, dat is geen Ik bedoel, die is niet slecht, hè?
Nee,
die komt van een korte afstand. Nee, inderdaad. Dus ik denk dat ze blij mag zijn met dat eerste Ironman Pro Series podium. Ik denk dat dat voor haar ook wel een echte opsteker is, omdat ik heb de indruk, en ik kijk er wat anders naar, omdat ik er ook al langer ken en wij er heel veel over schrijven, maar ik heb de indruk dat ze bij de gemiddelde triathlon van wel een beetje het beeld oproept van, ja, die doet wel eens misschien net geen podium, of net wel, maar meer ook niet. Ja. Als je dan derde wordt op de Ironman Pro Series, dan geef je wel een visitekaartje af, Tim.
Ja, zeker. En vooral ook de manier waarop. Hè? Want ze is echt op de fiets in de aanval gegaan en kwam uiteindelijk dan solo terug in T2. En vervolgens was het gewoon alles of niets. En heeft ze alles geprobeerd om die voorsprong te behouden. En ja, tuurlijk, er zijn dan twee vrouwen sneller. Maar je weet ook gewoon, Ironman Pro Series, hoogste niveau wat dat betreft, qua deze afstanden. Dan is een overwinning ook niet zo vanzelfsprekend. En wordt ze eigenlijk gewoon heel indrukwekkend. Derde, 4:03, ook een hele goede tijd.
Ja.
Ook kort op de winnaar, hè? Uiteindelijk minder dan 3 minuutjes ervan af. Mm-hmm. Ja, gewoon heel indrukwekkend. En ik denk dat Hanne de komende jaren ook nog wel flinke stappen kan gaan zetten.
Ja. Helaas dat haar prestatie een klein beetje ondergesneeuwd raakt natuurlijk door het feit dat Sam Long daar wint, hè?
Ja, en ook weer lekkere ouderwets, hè? Op de fiets, iedereen verpletterd. En vervolgens met het lopen heel steady afgemaakt.
Ja, 2,5 minuut achter in het zwemmen. En dan, hoe lang duurde het? Kilometer 17 of zoiets, denk ik, dat hij redelijk vooraan zat. En dan die zei, ciao jongens, ik ben weg. En dan hebben ze hem niet meer teruggezien. Dus Sam Long op de 70.3, het blijft toch wel fenomenaal verhaal.
Ja, zeker. Ja.
Nou, ik ben benieuwd, gaat hij naar Nice?
Nou, iemand die in ieder geval niet naar Nice gaat, is Sam Laidlaw.
Voilà, je steekt gewoon de brug over die ik aan het leggen was. Perfect.
Ja, Sam Long weet ik niet. Sam Laidlaw, die gaat niet. Ja. Want die heeft gekozen voor Tjanan Samarkand in Oezbekistan.
Ja, ik vind het verrassend.
Ik niet, want ik denk dat hij goed betaald krijgt.
Ja, oké. Ja. Dan heb je een hele goede reden te pakken.
Ja, dat is natuurlijk gewoon de reden. En ik denk ook wel dat Sam Laidlaw... Ja, nee, dat is een hele domme opmerking die ik wilde maken. Want ik wilde zeggen, ik denk dat Sam Laidlaw ook wel weet dat hij niet zo snel daar zal winnen. Maar hij heeft daar natuurlijk gewoon het WK volledige afstand gewonnen.
Ja, dus, daarom net. Ja.
Ja, dus het is een parcours wat hem uitstekend ligt. Maar hij zegt zelf dat hij graag nog één laatste push wil geven richting het WK op Kona. Mm-hmm. En dat wil hij dan doen op een snel en vlak parcours van Samarkand.
Ja.
Wat denk ik ook wel meespeelt, Hans.
Ja, want Kona is een snel en vlak parcours, Sam. Ja.
Nee, qua fiets is het natuurlijk wel redelijk vlak.
Maar
ik bedoel geen berg zoals in die, zeg maar. Dat bedoel ik
niet
mee.
Dat
want
niet, dat
want
niet.
Samarkand is ook niet helemaal vlak, hoor. Er zit ook wel van dat soort glooiing in. Maar ik denk dat het ook heel erg meehelpt, Hans. Kijk, Samarkand, ik ben daar 3 keer geweest bij die wedstrijd. En daar hebben ook echt grote namen gestaan. Hè? Bloemenveld, Iden, mm-hmm. Rico Bogen. Maar ook hele grote vrouwen, waar ik dan nu even niet zo heel snel op kom. Maar daar hebben ook wel echt de grote der aarde, zeg maar, gereisd en gewonnen. Ik denk dat hij die wedstrijd gewoon... Eén, het is natuurlijk een hele beleving. Oezbekistan, kom je niet zo heel snel. En twee, ja, die wedstrijd op je palmares is best wel fijn. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt.
Ja, weet je, als je nog eens wat extra startgeld meekrijgt en je kan op zo'n locatie racen, het ziet er gewoon fantastisch uit, hè, Samarkand. Dat moet ik er ook wel bij zeggen. Het is alleen opvallend van dat je als Fransman met de wereldtitel Ironman in Nice achter zak, dat je dan niet in Nice gaat racen. Ik denk ook wel dat Sam weet van, ja, met Christian Bloemenveld, met Jelle Geens en met nog een paar kleppers op die halve afstand, dat gaat niet zijn ding zijn. Ik denk dat hij toch wel 90 kilometer meer fietsen nodig heeft om echt voor die mannen te blijven. Dus ik snap het ergens wel, maar ik blijf het toch wel een verrassende keuze vinden, omdat hij als Fransman dan niet het WK in eigen land gaat doen.
Ja. Is dat ook niet een beetje een onderdeel van de ontwikkeling die, waarvan ik in ieder geval het idee heb dat die best wel een beetje gaande is? Is dat een aantal van de atleten, de profatleten, de beste profatleten moet ik eigenlijk zeggen, niet zo heel veel waarde misschien meer hechten aan dat WK 70.3 en alle ballen op de hele zetten. Want je zag het ook aan Bloemenveld. Hè? Die, kijk, uiteindelijk gaat hij nu dan wel. Mm-hmm. Maar die heeft ook heel lang gezegd, ik ga misschien wel skippen, want ik wil me optimaal voorbereiden op Kona.
Ja, maar ik denk dat er sinds Ironman Lake Placid een extra reden is, hoor, waarom Bloemenveld goed wil zijn in Nice. En dat is natuurlijk ook de eindzege en de prijzenpot in de Ironman Pro Series. Want mm-hmm. Nice en Kona gaan bepalend worden met Christian en Marten, die 1 en 2 staan. Bloemenveld vooraan, Marten op 2. Als je 2 goede volledige Ironmans hebt gedaan, ja, dan kom je in aanmerking voor de Ironman Pro-series te winnen. Maar dan moet je dus wel goed zijn op beide WK's. Want als je 1 van die 2 mist, er zijn zoveel meer punten te verdienen daar. Dat zelfs met een 5e of 6e plaats op een WK ga je meer punten verdienen dan een overwinning in elke andere 70.3 Ironman Pro-series. Ja. Dus ik denk dat nog wel een extra motivatie is. Ik denk, je begint echt wel de afscheiding te zien van atleten die vol voor de pro-series gaan en atleten die voor andere circuits of andere organisaties kiezen.
Ja, maar dan zie je dus wel dat nou ja, in ieder geval effect kan hebben dus mm-hmm. op de keuze die atleten maken. Ja. En, want stel je voor, Hans, dat Bloemenveld ook niet was gegaan, wat dus nu puur theoretisch is, want dat gaat wel. Maar stel, ja, dan had je dus geen Bloemenveld, dan had je geen Laidlo, dan heb je echt een aantal grote mannen die wedstrijd skippen. En nou, 1, voor de kijker is dat minder leuk, maar ook voor de uiteindelijke winnaar. Want ik denk wel, bijvoorbeeld een Jelle Geens, die nu voor zijn 3e titel op rij gaat, die daar echt, ja, echt hoopt te winnen weer natuurlijk. Dan wil je wel dat je na afloop kan zeggen, ik heb de grote, ik heb alle grote namen verslagen. En dan wil je niet zeggen, ja, dat is toch zo?
Nou ja, er is heel veel te doen deze dagen in België rond Remco Evenepoel. Hij heeft lovers en haters. Dat is heel opvallend. Ja. Ik blijf dat raar vinden, want het is echt wel, als wielrenner is het gewoon een geweldige kerel. En ik hou er ook wel van als iemand emoties toont en af en toe met heel felle reacties komt. Maar Evenepoel kreeg zelf ook de vraag van, ja, ga jij de Tour ooit winnen? En dan zei hij, ja, als Pogacar niet meedoet. Mm. Weet je, dus... Als je de Tour zou winnen, bijvoorbeeld, en Pogacar is er niet bij, dan een paar jaar later gaat niemand meer weten dat Pogacar niet meedeed. En dat zou hier net hetzelfde zijn, denk ik. Nu zijn we daar vooral mee bezig van wie doet er wel of niet mee. Maar over een paar jaar zeg je gewoon van ja, dat was een 3e wereldtitel, dat was bijzonder knap. Maar dan weet je niet meer wie gereisd heeft. Dus,
Maar ik denk alleen dat het voor de atleet wel fijner is als je een wedstrijd wint waarin alle grote namen aan de start staan. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen.
Oh, ja. Over het grote deel denk ik wel. Ja.
Kijk naar, ik denk dat het beste voorbeeld ervan is vorig jaar Solveig Lofsett, die Kona wint. Maar iedereen heeft het er alleen maar over dat Taylor Nip en Lucy Charles uitvielen in de laatste paar kilometer. En tuurlijk, ze heeft die wereldtitel en het is een hele mooie titel. En over een paar jaar gaan mensen het nog steeds hebben over de wereldtitel van Solveig Lofsett. Maar er zal altijd bij gezegd worden dat het wel was omdat, nou, die twee vrouwen uitvielen. En je kunt het terecht vinden of niet, maar dat is volgens mij wel een beetje een feit van hoe mensen daarover denken en naar kijken, toch?
Ja, klopt. Ja.
Dus ja, ik denk wel dat die atleten echt wel willen dat al die toppers er gewoon bij zijn. En hoe meer erbij zijn, hoe meer waarde een overwinning heeft.
Ja, langs de andere kant heb je ook atleten die dan net niet dat gezelschap opzoeken en proberen elders grote sier te maken. Dus het antwoord ligt ergens in het midden, denk ik. Maar ik ben ook meer geneigd naar jouw redenering van dat je toch wil dat de beste ter wereld er zijn. En vorig jaar reageerde Jelle nog op die vraag op de persconferentie van mij van ja, wat vind je van het feit dat Hayden Wild er niet bij is? Nu heeft er een geweldige strijd van gemaakt met Christian Bloemenveld. Maar Jelle zei ook van ja, je kan alleen maar winnen van de mannen die er zijn. Dus dat is ook wel
en dat is ook punt. Zo. Ja. Dat is ook zo. En ik heb heel veel zin in die wedstrijd, dat weet ik wel.
Ja, ik ook. Kijk daar naar uit. Ik vind het zo doodjammer dat hetzelfde weekend als Almere hebben gekozen. Ja. Maar voor de rest... Ja, het is echt... Ja, hadden ze niet mogen doen.
Nee, en dan is het
niet doen, niet doen, Ironman, nee. Niet doen.
Maar dan, en dan een dagje later dus Samarkand. Dat is ook wel jammer, want normaal ben ik dus altijd in Samarkand. Maar dit jaar dus ook niet, omdat hij een dag na Almere is. Mm-hmm. Dus, jammer. Heb jij nog een dingetje, Hans?
Ja, ik heb nog één dingetje. Dat is niet echt een grote rechtzetting, maar toch... ik had dit weekend, denk ik, gepubliceerd dat Club La Santa een nieuwe halve triathlon toevoegt aan de Volcano Triathlon in Lanzarote. Die Volcano is best wel bekend. Een beetje zo'n voorbereidingswedstrijd. Vaak atleten die op stage zijn in Lanzarote die daar meedoen. De Belgen daar altijd goed geweest de afgelopen jaren. We hebben daar nog Dieter Komher gehad de afgelopen 2 jaar die daar gewonnen heeft. Lucy Charles die daar aan de hou klopte in maart. Alleen de communicatie was niet super duidelijk van Club La Santa. Die halve triathlon, dat wordt een andere dag. Dat wordt april. Dus de Volcano triathlon, dat wordt een sprint en een kwart in maart. En dan de halve triathlon, die gaat in april door. Ik vond het vooral opvallend nieuws, omdat natuurlijk voor het eerst sinds 40 jaar gaat Ironman Lanzarote niet meer door met de organisatie van Club La Santa, maar wordt dat een volledig onafhankelijke organisatie. En dan vond ik het wel opvallend dat Club La Santa dan nu in één keer uitpakt met een nieuwe halve triathlon in april, een maand voor de Ironman Lanzarote. Dus dat is toch, ja, ik vind het toch wel een strategische zet van Club La Santa om daarmee te komen. Meteen ook hele rebranding van de Volcano Triathlon. Ik heb wel de indruk dat ze zoiets hebben van, we gaan niet bij de pakken neerzitten en we gaan proberen wat concurrentie te leveren voor het grote MDOT-label.
Nou, het is, speelt veel daar bij Club La Santa, hè, steeds.
Ja, absoluut. Ja, ze doen, want ze doen ook veel meer dan alleen triathlon, hè. Dat ook niet vergeten. Ik vond het wel een opvallende van eerst dat nieuws van dus dat Ironman Lanzarote niet meer met Club La Santa zal zijn vanaf volgend jaar. En dat ze dan nu uitpakken met een grote nieuwe halve triathlon, terwijl de 70.3 verdwenen was. Dat heeft ook tot wel wat kritiek tot wel wat kritiek geleid, dat was wat ik wou zeggen. Ja. Dus, een opvallende move. Ja.
All right. Nou, Hans, zijn we er weer doorheen. Het was weer een bewogen weekie. Volgende week, of aankomende week, eigenlijk een beetje de laatste stilte voor de nazomerse kalender weer een beetje los gaat barsten. Hè?
Bij jullie. Wedstrijden weer.
Ja, en het EK natuurlijk dit weekend dus.
EK, dat wordt de grootste race.
Ja. Oké. Okay. Nou, ja, jij lekker met je reet tussen de champagne.
Ja, voilà. Ik ga druiven plukken. lekker gezond, lekkere druiven. Witte druiven.
Ik zei al, Jans, niet te veel, want dan moet je ook weer extra rondjes lopen. Dat is ook niet ideaal. En dan moet je straks nog inschrijven voor een wedstrijd voor 800 euro.
Ja, voilà. Ja. Nee, het plan was wel om hier wat extra te gaan sporten, maar we nemen hier op dinsdag op. Woensdag is hier 38 graden voorspeld, dus ik weet niet of dat lopen dat ervan gaat komen. Ik ga gewoon zwemmen, denk ik, de hele dag.
Ja, dat is een stukje beter. Nou, Hans, ik zou zeggen, hele fijne vakantie. Geniet er lekker van. En ik spreek je natuurlijk gewoon volgende week weer voor dan de 350ste Triathlon Praat. Tot dan!
Tot dan!